Gemeente van God, ik wil met u stilstaan bij de komst van het Koninkrijk. En dan ook meteen verwerken de ervaringen die ik in de laatste maand heb opgedaan door mijn reis naar Siberië. Dus daar zal ik een paar keer voorbeelden uit aanhalen en naar verwijzen. En in november zijn er 6 mensen uit het Midden-Oosten, Libanon, Syrië en Iran, in Nederland geweest, ondergebracht in 3 gemeentes. En die hebben daar een week lang onze gemeente gevolgd. We zijn met de predikant meegegaan, op de verenigingen geweest, ziekenhuizen, scholen geweest, ook op de Gilles de Bray. En die hebben gezien hoe wij in het Westen christen zijn. Af en toe zal ik ook daarna verwijzen. De bedoeling is van die bezoeken en onder andere ook van die reizen, dat we ook leren van elkaar. De kerk hier, van de kerk daar en omgekeerd. We zitten allemaal in ons eigen land, in onze eigen cultuur. En het is goed dan ook leerzaam om te zien hoe ze dat in andere landen doen. Zo was ik in Siberië, waar de familie Antuma werkt, onder de studenten. En in de stad Novosibirsk, daar zijn heel veel studenten, zo'n 140.000. Dus er is werk genoeg. Nou is het zo in Israël, in Rusland, dat je, als je daar naar school gaat, dan ben je pas 7. Als je 7 bent, ga je daar naar school. Dan ga je 9 jaar ongeveer naar de lagere school. En als je dan een jaar of 16 bent, dan mag je er vanaf. En dan ga je meestal naar een universiteit. De klank universiteit is bij ons een beetje anders dan daar. De meeste leerlingen van de lagere school gaan naar de universiteit. Dat is een school zo tussen de mbo en de universiteit in. Ik was daar op zaterdag, want de kinderen hebben daar het voordeel dat ze 6 dagen per week naar school mogen. Ik was daar op zaterdagmiddag bij een gebedsbijeenkomst. Een aantal studenten kwam daar samen om te bidden. En uiteraard, als ik in het buitenland probeer ik daar zoveel mogelijk om mee te doen en bij te dragen en van te zien. Er waren hier voornamelijk jongens, 6 jongens en 1 meisje. De andere bijeenkomsten waren vooral meisjes, merkwaardig genoeg. We lazen eerst Psalm 139 en een van die jongens zei een paar woorden over Psalm 139, waarom ze die had gekozen, en vervolgens ging die met ons in gebed. Daarna kregen we allemaal de opdracht om iets te vertellen van de gesprekken die wij hadden met niet-christenen. Laten we zeggen, met heidenen. Met wie ben je op dit ogenblik in gesprek en hoe zullen we voor deze of voor die bidden? En iedereen noemde wel 2 vrienden met wie die in gesprek was. Vaak zat er ook wel een moslim bij, een islamiet, over wie die, met wie die in gesprek was. En die gesprekken gingen over God en over geloven. En er kwam dan heel gericht een vraag uit: zullen we daar en daarvoor bidden? Die jongen zit daarin vast. Die vrouw heeft die problemen. Laten we daar met elkaar voor bidden. En dat merk ik wel vaker in die week. Dat heel veel van de jongeren wel met andere jongeren in gesprek zijn die niet geloven. En dat gesprek toch heel vaak over God en over geloven ging. En nadat we dat hadden verteld, zijn we voor elkaar, voor de bekenden, voor de vrienden van elkaar, zijn we in gesprek gegaan. En misschien moet ik u eerst maar eens vragen: wat vindt u daarvan? Wat vindt u ervan om zo gericht voor mensen met wie u in gesprek bent te bidden? Of misschien moet ik vragen: herken je dat ook? Doe je dat ook zelf? Voor mensen met wie u over God praat, om daar ook voor te bidden. Het was voor mij een ervaring die ik in Nederland niet zo vaak tegenkom. Misschien wel bij jongeren, maar zeker niet bij ouderen. Stel je toch eens voor dat je op de man- of op de vrouwenvereniging, dat je dat zou doen, of welke vereniging je ook zit, dat je dat zou doen. Namen noemen van mensen die niet in God geloven. Bij wie je in de klas zit. Een collega. Of een buurvrouw. En tegen iemand anders vertellen, een gebedsgroep. Iemand op de vereniging, iemand op de kring, daar ben ik mee in gesprek. Ik wil graag dat we daarvoor bidden. doet u dat ook? Bent u zo betrokken op de mensen die God niet kennen, dat u daar ook heel gericht met naam en toenaam voor bidt? Of dacht ik, zijn we in Nederland zo verzuild en leven we zo allemaal in onze eigen koker, dat we maar heel weinig niet-christenen tegenkomen? Want dat kan tenslotte best, dat je naar een reformatorische lagere school gaat, een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. Je kunt zelfs naar een christelijke hbo en daarna kun je op zoek naar werk bij een christelijke baas. En hoeveel, om het zo te zeggen, hoeveel heidenen kom je dan tegen door de week? Ik zeg het wel eens van mezelf, sinds ik bij de GZB werk. Ik vind het jammer dat ik sinds ik in de zending werk geen heidenen meer tegenkom. Want wat me opvalt bij de kerken in het buitenland, die er heel nadrukkelijk gericht zijn op de mensen van buiten de kerk. Ik was in een baptistengemeente in Novosibirsk. En er zaten voorin twee mannen van een opvanghuis, verslaafden. Twee kerkbanken vol. Ik heb daar natuurlijk vele vragen over gesteld, maar waar is het dan van? In een of andere stichting De Hoop of zo? Nee, dat deden ze zelf. Vrijwilligers van de gemeente die in dat huis een plan maakten, een behandelplan. Mensen proberen weer terug te brengen naar de samenleving. Mensen die te zien wat het is om christen te zijn. Mensen proberen weer terug te brengen ook naar hun eigen huis. Van de week kreeg ik daar nog een brief over dat ze op het ogenblik bezig zijn welke van die mensen aan het avondmaal mogen deelnemen. Want verschillende van die ex-verslaafden zijn christen geworden. Iemand uit Libanon vertelde dat ze op een christelijke school werkte en 90% van haar leerlingen is moslim. En ze vertelt tegen die mensen over de liefde van God. Voorzichtig. Maar ze doet het wel. Die mensen uit Syrië die hier op de Guido de Bray waren geweest, waren onder de indruk van de school. Natuurlijk is dat een prachtig gebouw. En ze waren onder de indruk van de vriendelijkheid van de mensen en de bereidwilligheid om met hen te praten. Maar ze vroegen zich af, hoeveel moslims zitten hier op school? Hoeveel niet-christenen hebben jullie uitgenodigd om hier onderwijs te volgen? Dat zijn voor ons vreemde vragen. Hoeveel zoekers uit deze wereld belanden in onze gemeente? Predikanten van ons kantoor worden natuurlijk vaak gevraagd voor zendingsdiensten. En dat is natuurlijk mooi als je ziet dat mensen bewust bezig zijn met zending, met evangelisatie. En dat ook werkelijk op de agenda van de kerk hebben staan en daarom zendingsdiensten hebben, mensen daarvoor uitnodigen. En toch ook altijd tegelijkertijd, als ik me daarop voorbereid, denk ik van ja, zendingsdiensten, wat zijn dat eigenlijk? Is dat iets anders dan een kerkdienst? Is er een Bijbel geschreven voor christenen en voor niet-christenen? Voor twee verschillende groepen? Ik weet natuurlijk wel wat er dan wordt bedoeld. Maar het is wel goed om onszelf de vraag te stellen, zijn er teksten in de Bijbel die niet gericht zijn op het behoud van mensen in deze wereld? Of zou er iedere kerkdienst juist ook gericht moeten zijn? Niet op het bevestigen van het geloof van christenen, maar ook op het bereiken van niet-christenen. Ik wil iets aan u doorgeven wat ik las van iemand die heel lang zendeling is geweest en ook lesgegeven heeft aan zendingswerkers die door onze gemeente worden uitgezonden. Het is misschien wat ongenuanceerd, maar het is wel goed om daar eens over na te denken. Hij zegt, vanuit de Bijbel weten we dat God zich bekommert om de hele wereld. En dat de kerk eigenlijk maar voorlopig is. De kerk is er niet omwille van zichzelf, maar de kerk is er omwille van de wereld. En dan zegt hij, deze waarheid die vinden we allemaal redelijk en bijbels. En tegelijkertijd zien we dat dat bijbelse en dat redelijke in de kerk afwezig is. De kerk stelt zichzelf in het centrum. De kerk is egoïstisch. En haar belangstelling voor de wereld is hoogstens bijzaak. En de bekommernis van God om deze wereld, die zorg van God voor deze wereld, dat is de basis van de kerk. En dan noemt hij een aantal voorbeelden. Hij zegt, denk maar aan het Noachitisch verbond. Genesis 9, met alle wezens. Denk maar aan de roeping van Abraham. Genesis 12, om een zegen te zijn voor alle geslachten van de aarde. Denk maar aan de profeten van het Oude Testament, die niet alleen maar geroepen zijn voor het eigen volk en de eigen koning, maar voor de volkeren en de koningen. Denk maar aan wat Jezus zelf zegt in Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld. Of het onze Vader. Maar we bidden om de wil van God in hemel en op de aarde. Of wat Johannes zegt als hij het verwoordt wat er staat in 2 Korinther 5. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Men zegt, in navolging van Jezus Christus en de Bijbel zou de kerk voor alles moeten bestaan ter wille van de wereld. En niet van zichzelf. De wereld is het bestaansrecht van de kerk. De kerk doet niet aan zending, maar de kerk is zending. Gemeente, als we daar zo over doordenken wat daarin tot ons wordt gezegd, dan zien we dat de zendingsopdracht tot ons allemaal gekomen is. Er staat niet in de Bijbel, gaat heen en laat de zendingscommissie voor de zending zorgen, of laat de evangelisten voor mij getuigen, maar hij zegt, u bent het zout van deze aarde. Hij zegt tegen jou, jij bent het licht van deze wereld. Dat betekent dat als jij dat licht niet verspreidt, dat dat licht uitgaat. U bent een stad op een berg. Op grote afstand herkenbaar als de stad van God. In de eerste christengemeente, de eerste 200, 300 jaar, waren er wel mensen met speciale taken in de prediking of in de verzorging van de weduwe. Maar de verkondiging van het evangelie is niet gedaan door de bisschoppen of door de geestelijkheid, maar in hun termen door de leken. Door de gewone christenen die leefden, werkten en spraken met mensen die God niet kenden. Dus een zendingsdienst, zeker, dat is goed, denk ik, om te doen. Maar dan ook tegelijkertijd altijd met de vraag naar onszelf. Wat doen wij hier in deze wereld? En wie zenden we namens ons uit in deze wereld? Gemeente, laten we zoeken in de Bijbel naar manieren hoe we dat moeten doen. Hoe we mee kunnen werken aan de komst van het Koninkrijk van God. En daarom wil ik uw aandacht even vragen voor de manier waarop Jezus dat deed. En de opdracht die Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen. Om daar iets van te leren hoe wij dat kunnen doen. En daarvoor heb ik die woorden gebruikt al bij de schriftlezing. Heen gaan, preken en genezen. En ik had verschillende teksten kunnen nemen uit Matthäus 4 of 9 of 10... Kozen voor Matthäus 4, vers 23. Daar staat, Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het Koninkrijk van God, genezende alle ziekte en alle kwalen onder. Nog maar net heeft Jezus gezegd, het Koninkrijk van God komt naar u toe, is gekomen, is nabij. En dan gaat hij zelf aan de slag. En dan staat er, hij omging geheel Galilea, omgaan, heen gaan. Hij predikt en hij geneest. Je zou kunnen zeggen, dat is de manier waarop Jezus het Koninkrijk laat komen. Of om het nog anders te zeggen, dat is de methode die hij gebruikt. Hij gaat heen, hij komt naar deze wereld, hij predikt en geneest. En de manier waarop hij het zelf heeft gedaan, daarvan zegt hij later tegen zijn discipelen, jullie moeten dat ook zo doen. Vandaar dat we uit Matteüs 10 hebben gelezen. En heengaande, zegt hij, predikt en geneest. En we zien ook dat het gebeurt, dat hebben we bij Markus 16 helemaal aan het eind gelezen, dat als zij dat doen, dat God aan meewerkt door wonderen en door tekenen. Het koninkrijk van God, de komst van het koninkrijk, dat is een kwestie van heen, van preken en van genezen. Dat heen gaan, eerst even. Jezus omging geheel Galilea, staat in Matteüs 4, vers 23. Hij gaat erop uit. Jezus blijft niet thuis zitten, maar hij gaat erop uit. Geheel Galilea door. Er staat zelfs bij, hij zoekt de mensen op in hun synagoge. Hij gaat naar zijn leerlingen toe. Overigens ongebruikelijk in die tijd dat een rabbi dat deed. Tegen de stroom in. En niet alleen in de synagoge, ook later op straat, met wie ook maar, gaat hij in gesprek over God. Of dat nou mensen zijn die hem volgen, of dat mensen zijn die dwars tegen hem ingaan, dat doet er niet toe. Hij gaat naar de mensen toe en gaat met hen het gesprek aan. Hij beweegt zich richting de ander. Eigenlijk, wat we met kerst gedenken, de komst van Jezus, daar zit dat heen gaan al in. God is ons in Jezus tegemoet gekomen. In de Zoon van God leren wij God kennen. En is Hij onder ons komen wonen. Heeft Hij met ons meegevoeld. En weet Hij wat het is om hier te leven. God komt naar ons toe. Ook in de verkondiging. En wat Jezus zelf heeft gedaan, dat heen gaan, dat naar de wereld toe gaan. Daarvan zegt hij ook tegen zijn discipelen, moeten jullie ook doen. Gaat heen, bijvoorbeeld in de zendingsopdracht, Matteüs 28. Onderwijst al de volkeren. Wij worden gehouden om naar de ander toe te gaan. Om in beweging te komen. En soms ook om te buigen, om de ander te verstaan. Als we alleen maar hier blijven in onze eigen kring, in de kerk, dan vangen we geen vissen. Het is onze taak om uit te gaan. Om heen te gaan. Het gehele land door. Overal in Rotterdam. In de synagogen. Op de straten. In de steden. Mensen die voor u zijn. En mensen die tegen u zijn. Dichtbij door uzelf. En namens u. Elders door anderen. Uw koninkrijk komen. En God vraagt aan u. Ben je al op weg? Bent u in gesprek met de ander? Heb jij contact met anderen en praat je over God? Getuig je van de liefde van God door Jezus Christus? Is het ook in onze tijd zo dat de leken het evangelie doorgeven aan anderen, de gewone christenen? Dat is uw opdracht. En dat is jouw opdracht. Om bij wijze van spreken Rotterdam te redden, heen te gaan. Als discipel. Afgelopen vrijdag was ik in de Oranjeboomstraat bij het middaggebed in de moskee. En ik vroeg me af, wat doen wij eigenlijk voor al die moslims hier? Voor al die mensen die God niet kennen. En mensen die wij wel zullen laten kennen. Zullen leren kennen. Onze kinderen, misschien wij zelf, zullen meemaken dat we worden opgeroepen tot het gebed. 5 keer per dag. De volgende burgemeester van Amsterdam zal waarschijnlijk een moslim zijn. Wat doen wij met deze wereld? Misschien vraagt u zich af, kan ik dat wel? Ben ik daar wel voor geschikt? Ik weet niet of het u is opgevallen bij alle opdrachten die wij hebben gelezen. Er staat alleen maar, gaat heen, predikt en geneest. Er staat nergens bij of je onvoldoende of voldoende gaaf hebt gekregen. Het is een opdracht. Je moet gaan met datgene wat je van God gekregen hebt om te doen. Individueel, persoonlijk en wij ook samen als gemeente, als kerk. Bij de voorbereiding dacht ik, ga nog eens kijken wat er in de kerkorde over zending staat. Hebben we dat werkelijk zo weggeschoven als het net in dat boekje wat ik aanhaalde staat? De kerkorde van de PKN heeft zo'n 175 bladzijden. Als er 5 bladzijden over de missie en over de zending van deze wereld gaat, dan houdt het op. Zending leeft onder ons niet zo. Het koninkrijk van God, dat is onder ons. Maar we vinden het moeilijk om de wereld te bereiken. En ik merk dat ook, sinds ik op het kantoor van de GZB werk, hoe moeilijk het is om mensen warm te krijgen voor het getuigenis. Zeker, we zijn dankbaar dat er 85 mensen of echtparen uit zijn gegaan. En aan de andere kant, we werken voor 350 gemeentes. Zouden er niet meer gemeenten zijn die iemand willen uitzenden als een getuigenis van hun gemeente op een andere plek in deze wereld? Moeten we niet heen gaan en de wereld in? Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen naar aanleiding van Matthäus 4 vers 23. Onze opdracht gaat heen in deze wereld. Dat geldt voor u, dat geldt voor jou, dat geldt voor ons als gemeente, als kerk. En dan, wat doet Jezus daarna? Er staat en Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk, genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Er staat dat Jezus leert en predikt. Het woord leren dat Jezus, dat hier wordt gebruikt voor het werk van Jezus, dat is het Griekse didasco dat we kennen van didactiek, onderwijskunde. Dus leren heeft te maken met onderwijs, met wat wij in de schoolomgeving doen. Onderwijzen, leren. En voor prediken staat er verkondigen, keruso, afkondigen, bekendmaken. Dus de manier waarop Jezus het doet. Hij gaat niet alleen heen, maar de manier waarop je het doet is leren en prediken. Wij zouden kunnen zeggen in het gewoon Nederlands vertellen en uitleggen. Zo komt het koninkrijk van God in deze wereld. Vertellen van het koninkrijk en uitleggen hoe dat in elkaar zit. En diezelfde opdracht die krijgen de discipelen ook. Onderwijs al de volken. Dat is je taak. Leer hen onderhouden wat ik u heb geboden. En dat is ook de methode die Petrus aanhoudt in zijn eerste preek bij Pinksteren. Dat is ook de methode die Paulus gebruikt als hij in Thessalonica 3 sabbaten handelt met de Joden en met de Grieken op basis van de schriften, staat erbij. En ook in de eerste christengemeente kregen de catechumenen, de mensen die christen wilden worden, die kregen onderwijs voordat zij werden gedoopt. Met andere woorden, dat onderwijs, dat vertellen en dat uitleg, dat is vanaf Jezus aan via de discipelen en apostelen en ook in de eerste tijd van de christenen de methode om de andere mensen te bereiken, te onderwijzen. En ik denk ook dat wij van onze kerk kunnen zeggen, leren, verkondigen, uitleggen, dat is in onze kerk nadrukkelijk aanwezig. In de eredienst is de verkondiging een belangrijk element. En op allerlei plekken door de week ook kom je dat tegen. In catechese, in verenigingswerk, in allerlei cursussen die je kunt volgen voor de kerk, kom je dat onderwijs in de schriften tegen. Wij leven in een traditie waarin heel veel wordt onderwezen. Onze mensen, mensen met een gereformeerde of met een reformatorische achtergrond, weten vaak op jonge leeftijd heel veel van de Bijbel. En dat is onvoorstelbaar waardevol, ook voor de opbouw van je geloof en de gemeente. En dat is ook de reden waarom er gemeenten zijn die iemand uitzenden die docent wordt. En meestal zijn het ook nog docenten Oude Testament en docenten Nieuwe Testament. Niet zozeer om zelf in het buitenland te preken, maar wel om de ouderlingen en predikanten die daar werken te helpen bij het werk dat zij moeten doen. Vanuit ons zijn er heel veel mensen bezig in bijbelvakken, in bijbelvertaalwerk, om het woord van God ook in andere landen te brengen. De mensen uit het Midden-Oosten die hier op bezoek waren, die waren onder de indruk van wat er in de gemeente allemaal wordt gedaan aan onderwijs. Ze zeiden, we zien dat dat bij jullie een grote plaats inneemt, onderwijs. Overal weer komen we verenigingen of mannengroepen, vrouwengroepen tegen waarin de Bijbel open gaat. Dat vonden ze wel heel goed, maar ze zeiden er wel iets bij. Ze vonden wel dat we dat erg bij onszelf deden. Dat we dat niet richting de wereld deden, maar veel meer voor onszelf. Dat we daarin erg op onszelf waren aangewezen. De gemeente, misschien moet ik er nog wel iets aan toevoegen, wat ik door de tijd heen ook wel geleerd heb. Wij vinden misschien in theorie wel dat het onderwijs heel belangrijk is, maar in de praktijk is dat een stuk lastiger. Als het bijvoorbeeld gaat bij de GGD om fondsenwerving, dan zijn wij heel snel bereid om iets te geven voor de dingen die we kunnen zien en die interessant zijn. Voor rampen, aardbevingen, allerlei diaconale projecten die vinden wel weerslag. Maar we vinden het heel moeilijk om gemeenten bereid te vinden om ook docenten uit te zenden. Verkondigers of bijbelvertalers. Hoe belangrijk we het misschien ook vinden in theorie, hoe lastig het is in de praktijk. We kiezen eerder iets wat we kunnen zien, wat praktisch is en wat dichtbij is om te ondersteunen, dan de verkondiging van het evangelie. Het is misschien wel goed om ook voor uzelf eens na te gaan hoe u daarmee omgaat. Hoe wij als kerk daarmee omgaan. Maken wij het onderwijs in andere delen van de wereld wel mogelijk? En wat doen wij aan onderwijs, aan vertellen en uitleggen aan mensen die God niet kennen? Hier in Rotterdam, in Katendrecht, hier rond ons eigen kerkgebouw. Het tweede wat we leren van Matthäus 4:23 is dat de komst van het koninkrijk gepaard gaat met verkondigen. Met vertellen, met uitleggen. Maar dat is nog maar de helft. Er is nog meer. Leest u maar nog een keer vers 23. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagoge en predikende het evangelie van het koninkrijk, genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. Dat is het tweede wat Jezus doet. Genezen. Dat vinden we niet alleen hier dat Jezus dat doet. Dat komen we voortdurend tegen. Ook in de opdracht die hij geeft aan de discipelen. Hij zegt, hij gaat heen, predikt en geneest. En als je vertrouwd bent met de Bijbel, dan weet u dat dat in de evangeliën en ook in de handelingen voortdurend gebeurt. Prediken en genezen. En vandaag de dag horen we dat nog. In Afrika, in Azië, in Latijns-Amerika en ook in Nederland. En terwijl ik het zeg, aarzel ik. Want ik denk dat we moeten bekennen, gemeente, dat we daar wel moeite mee hebben met die opdracht van Jezus. We zien weliswaar dat in het Nieuwe Testament die wonderen en die tekenen altijd gepaard gaan met de komst van het Koninkrijk van God. Maar hoe je dat nou moet vertalen naar onze tijd, dat vinden we lastig. Daar weten we niet zo goed raad mee. In de Bijbel komt het voortdurend terug en lijkt het wel heel vanzelfsprekend te zijn in het werk van Jezus. Dat mensen tot geloof komen en dat ze wonderen en tekenen zien. Er staat zelfs dat door die wonderen en tekenen het geloof wordt bevestigd. Dat zou toch ook in onze tijd zo moeten bij de komst van het koninkrijk. Of zou voor ons alleen maar gelden heen gaan en prediken? En moeten we die wonderen en tekenen beperken tot bepaalde tijden of bepaalde plaatsen? Als jij getuigt van het evangelie van Jezus Christus, dan mag je toch ook wonderen verwachten. Dan heb je misschien ook wel iemand genezen. Of een duivel uitgeworpen. Dat hoort toch bij de komst van het koninkrijk. Of vindt u dat we dat maar moeten overslaan? Wat betekent het, gemeente, dat wij er zo moeite mee hebben om dat genezen een plaats te geven in onze kerk, in onze tijd? Wat heeft ons dat te zeggen, omdat we daarmee niet zo goed raad weten? Ik heb het in een andere gemeente genoemd. Dat was een zendingsdienst en ook in die week was er een zendingsweek. En ik kwam daar door de week ook 's avonds. En natuurlijk komen dan de vragen rond dat genezen. En ik kan het aan allerlei kanten nuanceren en begrijpelijk maken, maar ik zou de opdracht gewoon ook willen laten staan. Predikt en geneest. We waren in een buitenwijk van Novosibirsk, 2 uur verder rijden, Petrovka. Er was een vrouw van 70 jaar, 13 jaar geleden tot geloof gekomen dankzij een Jezusfilm. Ze was de enige christen in haar dorp van 2000 mensen. We hebben daar een kerkdienst gehad. Met 13 mensen, 6 kinderen, 7 volwassenen. En ze vertelde het ene wonder na het andere wonder. Zij kon er niet buiten om het geloof in God te bevestigen. En het was vanzelfsprekend. Ook in de Bijbel kom je tegen dat de discipelen daar een keer moeite mee hebben. Het is niet gelukt om een wonder te doen, zeg maar. En wat zegt Jezus dan? O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik bij u zijn en u verdragen? Zou dat verwijt van Jezus ook ons treffen? Zou er bij ons een schadelijke weg zijn? En moeten we bidden om geleid te worden op de eeuwige weg? En het gaat er niet om, gemeente, dat wij moeten uit zijn op wonderen. Gezondheid is niet alles. En u weet wellicht ook wel dat ziekte ook heel veel zegen met zich mee kan nemen. Ziekte is niet gelijk aan zegen. En gezondheid, of ziekte is niet gelijk aan straf en gezondheid niet gelijk aan zegen. Dat is veel genuanceerder. Maar de opdracht van Jezus blijft wel staan. Gaat heen, predikt en geneest. Dat is het derde wat we kunnen leren van Matthäus 4, vers 23. Gemeente, dan wil ik het afronden en samenvatten. Ik begrijp dat ik in de preek ook veel vragen gesteld heb. En misschien ook wel kritische vragen over u en over jou en ook over mijn getuigenis in deze wereld. En mijn vraag is om door te denken op basis van de schriftgedeelte die we hebben gelezen. Laat het op je afkomen. Hoe ga jij ermee om? Hoe gaat u ermee om? Hoe gaan wij als gemeente om met het getuigenis van Jezus Christus in deze wereld? Ik noem nog een paar gedachten. Ik heb gezegd, het gaat God om deze wereld. En de kerk, die is voorlopig. Die is er alleen maar omwille van deze wereld. Een andere gedachte was, de kerk doet niet aan zending, maar de kerk is zending. Hoe komt dat koninkrijk van God? Naar het voorbeeld van Jezus. En naar de opdracht van Jezus. Ga heen. Preek. Genees. U hebt het om niet ontvangen. Geeft het om niet. Amen.